Ja, oké, laten we beginnen met het eerste lied. Groot en machtig is Hij.
Sta recht als je dat graag doet.
Welkom. Laten we Hem aanbidden vandaag. Laten we Zijn naam groot maken, want Hij is het waard. Ik zal heel kort bidden en dan gaan we nog een paar liederen zingen. Vader God, dank u wel dat u groot en machtig bent. Dank u wel dat u ook bij ons bent vandaag. Ik weet niet wat voor week de mensen hebben gehad die hier vandaag zitten, maar u weet het wel. En u weet dat we al onze zorgen ook bij u mogen brengen vandaag. En dat we mogen opgebouwd worden door wat we van u mogen leren en van u mogen zien. Dank u wel dat u zo groot, zo machtig bent en dat u zo waard bent dat wij u aanbidden. Wat mooi, God is trouw en hij werkt in mensen, zelfs over generaties heen. Prachtig. Ik heb daar straks al gezegd, we hebben het gehad over wie is God. We gebruiken daar soms een moeilijk woord voor. We zeggen wel eens Gods karakter. Maar karakter wil eigenlijk zeggen wie iemand is. Nu, God is trouw. En nu ben ik een keer benieuwd. Allee, ik heb er al eentje gegeven. Maar kunnen jullie nog iets zeggen? Wat is God nog meer? Roep het maar. Rechtvaardig. God is rechtvaardig. Ja. Heilig. God is heilig. Ja? Machtig. God is machtig. Ja. Eeuwig. Liefde. Onveranderlijk. Geduldig. Genadig. Wow. Langs twee kanten tegelijk. God is zo groot dat we met 100 woorden nog niet eens zouden kunnen omschrijven wie God nu eigenlijk is. En we gaan daar een heel leuk liedje over zingen. Het gaat een beetje snel. Dus als je het leuk vindt om een beetje mee te bewegen en te dansen, dan mag dat. We gaan het refreintje alvast eventjes oefenen. Het refreintje gaat zo. Daarom zing ik van zijn grootheid en prijs hem met mijn stem. Dank hem voor zijn goedheid. En ik zou graag hebben dat jullie, als ik zeg, daarom zing ik van zijn grootheid, dat jullie terugroepen, zing ik van zijn grootheid. Gaan we dat keer oefenen? Ja? En daarom zing ik van zijn grootheid. En prijs hem met mijn stem. Dank hem voor zijn goedheid. Oké, kijk, dat gaat werken. Fantastisch. We gaan een keer beginnen, hè? Staan jullie recht? Dat was een goede workout, hè? Goed. De kinderen mogen naar de zondagsschool. Ja. Goed. Dan heb ik nog leuk nieuws. Vivette wil graag lid worden van de gemeente. Dus ik zou haar graag naar voren willen vragen om een getuigenis te geven. En nadien zal een van de oudsten voor haar bidden.
Goedemorgen allemaal. Ik ben een beetje klein. Ja, dank u wel. Ik heb een spiekbriefje meegebracht, want ik begin een beetje vergeetachtig te worden. Er werd mij gevraagd om mij voor te stellen. En ik zou er mij kunnen vanaf maken met gewoon mijn identiteitskaart voor te lezen. Maar ik ga daar toch mee beginnen. Ik ben dus Vivette Tilly. Tilly is mijn familienaam, Vivette mijn achternaam, mijn voornaam. Ik begin zelf al te twijfelen. Omdat er dikwijls mensen zijn die missen. Tilly is... En vooral in Nederland, een voornaam die veel gehoord wordt. Ik ben de oudste van 8 kinderen. Mijn papa was slechtziend, heel slechtziend. En mama had zware astma. Maar toch was het een warm nest. We wisten dat we geliefd waren. Maar door dat alles was het voor mij gedaan met school op 14 jaar. Ik moest thuis blijven om mama te helpen. En dat kostte wel een beetje tranen. We waren katholiek opgevoed. zoals ja, een groot deel van de bevolking in West-Vlaanderen of in Vlaanderen, denk ik. En mijn Marijne, mijn grootmoeder, zij sprak mij af en toe over Jezus. En ik ben nog altijd dankbaar daarvoor. Ze leerde mij ook het refreintje van een lied. Ze was een Française. Maar ik ga het vertalen. Jezus stierf voor jou en mij, zong zij. En ik nam dat op, gewoon. Ik ben getrouwd met iemand die weduwnaar was, die 3 kinderen had. En samen hebben we er nog een keer 3 gehad, waarvan dat er eentje stierf. En daarvan wil ik ook iets vertellen. Hij was dus 2,5 jaar en zijn zusje had paratyfus. En hij, ja, de dokter had gezegd, je moet veel keren kleine porties water geven, anders gaat ze in het ziekenhuis moeten opgenomen worden. Dus ik deed dat en dat lukte. En Jan werd ook ziek. En op een avond, het was al 10 uur, hij lag al in zijn bedje, we lagen allemaal in ons bed. En ik hoorde hem roepen, appelsap, appelsap. Hij had echt veel dorst. En ik ging er naartoe en heel kort daarna viel hij like in een coma. En hij was nogal gespannen zo. En ik wreef op zijn rugje en een beetje zoete woordjes spreken in de hoop dat hij weer ging bijkomen. En mijn man kwam er ook bij en hij zei, ja, dat zijn de convulsies. In ons gezin had ik dat nooit gezien, maar mijn man had dus al 3 kinderen. En eentje ervan had ook af en toe, wegens hoge koorts, convulsies. Dus hij is vertrokken om de dokter te gaan halen. We hadden nog geen telefoon dan. En ondertussen was mijn kind nog altijd in weg. Dus. En in ene keer, hij deed zijn oogjes open en hij keek recht voor zich. En kwam een lach op zijn gezicht en hij zei, er is daar een meneer en hij lacht naar mij. En een paar weken daarvoor was ik op bezoek geweest met mijn 3 jongste kinderen dus, bij een vriendin die in het klooster is. Dus. En we zaten buiten in de tuin. En de kinderen waren aan het spelen in de tuin. En in ene keer kwam Jan naar ons gelopen en hij zei, het is daar een meneer en hij doet zo. En mijn vriendin zei, ja, in de hoek van de tuin is er een levensgroot kruis waar dat Jezus op hing. En dat waren precies diezelfde woorden dat hij nu zei. Is daar een meneer en hij lacht naar mij. Dus ja. ik ben ervan overtuigd dat hij Jezus heeft gezien, dat Jezus hem kwam halen op dat moment. Ja, ik had dus een goede man en ik kwam uit een warme thuis. Ik had vriendinnen, jeugdvriendinnen en zo. Maar toch was er een onbevredigd gevoel dat bleef in mij. Af en toe was ik een keer een dag down, maar ja, ik loste dat op met de radio aanzetten of een bezoek aan een vriendin. Niet bij de pakken blijven neerzetten, zei mijn mama altijd. Maar het was like, ik zei daar tegen een gat in mijn hart. En mijn man werd op een moment gezegd, de fabriek waar dat hij werkte is verhuisd naar Hongarije. En dus hij zou werkloos worden. En ik was dus thuis om te zorgen voor de kinderen. Maar op dat moment hebben we besloten dat ik opnieuw aan het werk ging gaan. En ik kon werk vinden in het OCMW, in een rusthuis als verzorgster. En ik kocht een klein bijbeltje om mee te nemen. En ik dacht, Ik ga iedere nacht een beetje in dat Bijbeltje lezen. Ik was nog niet wedergeboren. Maar ik had honger. En op een nacht was ik aan het lezen in dat Bijbeltje. En ik riep tot God, oh, ik zou zo graag mensen vinden die samen zingen om u te loven. En een tijdje nadien werden wij uitgenodigd door een christen uit onze buurt om naar een Bijbelstudie te gaan. En mijn man ging niet mee, maar ik ging mee. En ja, ze zongen samen. Dus daar was ik heel blij om. En ook die Bijbelstudie, die sprak mij enorm aan. Het waren dingen die ik aan de katholieke kerk eigenlijk niet zo specifiek gehoord had. Het was anders. Alhoewel, ja, dit is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat werd iedere zondag gezegd, iedere dag eigenlijk in de mis. Maar ik had dat nog niet begrepen. En dus ik ging regelmatig, maar iedere keer dat ik thuis kwam, lag ik tot 3 uur in de nacht te worstelen met alles wat ik hoorde. En ik bad, Heer, als dat allemaal waar is, wat dat ze zeggen daar, wil je dan mijn man ook laten meekomen? En dat heeft de hele tijd geduurd, maar een jaar later is hij meegekomen. En ondertussen vertelde hij, als jij weg was, nam ik je Bijbel, want ik had nog een andere Bijbel thuis, en dan las ik daarin. Maar je zei dat maar achteraf, hè. Dus op een moment heb ik begrepen dat de Bijbel, Gods woord, is van kracht tot van kaf tot kaf. Helemaal. Dus voor mij was dat enorme blijdschap in mijn hart. Dat ik wist, God is er en hij leidt ons. Hij wil ons leiden. Hij houdt van ons. En ja, een tijd later dan las ik zelf in Gods woord natuurlijk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is het vers dat mij over de streep getrokken heeft, ga ik zeggen. En dat was eigenlijk het moment dat Gods geest mij duidelijk maakte wie dat Jezus was. En dat ik via hem mijn zonde kwijt kon en bij de Vader terug kon komen. En ik begreep dan ook dat Jezus een relatie wilde met mij. En hier begint mijn leven met Jezus, dacht ik. Maar door Bijbellezen en stille tijd kwam ik erachter dat hij altijd al naar mij uitkeek. Zoals naar jullie allemaal natuurlijk. We werden ondergedompeld in het gemeenteleven en gaandeweg onderwees de Heer mij en veranderde mij. En dat gaat met vallen en opstaan, zoals jullie ook weten. En dat gaat nog altijd door. Nu ik zo oud geworden ben, is mijn conclusie, christen zijn is heel eenvoudig. Jezus wil een relatie met je en al de rest volgt vanzelf. Maar ja, daarmee heb ik niet gezegd dat het zonder moeite gaat. Hij neemt het stuur over. Mijn man is in 2000 geopereerd van een hartoperatie. Ik kan er weer niet op komen. Een hartoperatie. En daarna mocht hij, na 5 dagen mocht hij naar huis, maar hij mocht niet zelf rijden. Dus ik heb dan de hele tijd dat stuur overgenomen. Maar dat was moeilijk voor hem. Hij zat naast mij dus. En hij wilde het bestuur behouden. Het was moeilijk om dat stuur los te laten. En daar is naar links. Daar moeten we indraaien. Pas op, daar zijn de lichten. Hij was voortdurend bezig met mijn leiding te geven. Het was zo moeilijk om dat stuur los te laten. En dat is eigenlijk ook wat wij in ons leven zo vroeg mogelijk eigenlijk moeten doen. Dat stuur van ons leven overlaten aan de Heer. Hij neemt het stuur over. Vandaag ook heeft hij mij een taak. En morgen een bolwassing misschien. En een andere dag doet hij mijn hart trillen door zijn aanwezigheid. En van die bolwassing, daar heb ik een week of twee geleden een farme gekregen. Ik was aan het lezen in de streefdoelen van de gemeente hier. Ik had een folder gekregen van de oudsten. En op pagina 4 staat er dat wat wij geloven dus. 1 Heer, 1 geloof, 1 doop. Een tweede puntje is, in minder belangrijke zaken hebben we vrijheid. En ja, staan daar overal teksten bij en die zocht ik op. En kwam bij Romeinen 14, 4, waar de Heer zegt... Ik ga het lezen, hè. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. En toen zag ik ineens al die mensen die ik in de loop van mijn leven veroordeeld had eigenlijk. En het was een enorme klap. En ik heb dan gebeden, Heer, ik ben nu zo oud, wilt u mij alsjeblieft toch nog leren om dat na te laten? Ja. En ja, ik denk dan aan Psalm 23, waar dat er staat, mijn stok en mijn staf ondersteunen je. Dus ik las eens in een boek ook, de stok is discipline en de staf is ondersteuning. Onderwerping komt eerst en dan komt zijn aanwezigheid. En op de spiegel in mijn badkamer is een tekst geplakt van Handelingen 1, 8. Hij hangt daar al heel lang, omdat ik zo graag een getuige wil zijn van hem. Niet alleen met woorden, maar getuige zijn, zegt de Heer. Hij zult de Heilige Geest ontvangen en hij zult mijn getuige zijn. Ja. Zoals Geertrui ook zei daarnet. Het is niet alleen met woorden, maar met heel ons wezen dat we daar door Gods geest naar geleid worden. En ik ben nog altijd verwonderd over zijn grote liefde en zijn nederigheid. Als ik denk aan het kruis waar dat Jezus hangt, gehangen heeft, naakt... En boven zijn hoofd dat kartonneke of dat plankje waar dat er in drie talen stond er daarop. Jezus Christus, koning der Joden. En in het Hebreeuws zijn de eerste letters daarvan. J-H-W-H. Yahweh. Dat maakt mij heel klein. En waarom dat ik naar deze gemeente wil komen in plaats van verder te gaan, dat is gewoon om... Wij wonen nogal afgelegen. Ik woon in Aalbeke. En in de winter, als ik 's avonds van de Bijbelstudie of de bedstonde kwam, dan was ik ben een beetje een angsthaas. Bang. En ik werd al nerveus tijdens de Bijbelstudie. En in 2018 al dacht ik, ik ga veranderen. Ik ga een gemeente dichterbij zoeken om vlugger thuis te zijn. Maar ja, de winter gaat voorbij, want afscheid nemen van je broers en zussen, die je al zo lang kent, dat is niet gemakkelijk. En dan komt de zomer weer en dan is COVID gekomen. Al die jaren geen contact eigenlijk, of weinig, tenzij dat je zelf belt. En zo is het opgeschoven naar nu. En toen hoorde ik dat jullie alweer samenkwamen. Bij ons zou het nog duren tot in september. Dus ik dacht, het is het moment. En daarom zou ik graag bij jullie komen.
Amen. Ik ben wacht, ik ga nog voor u bidden. Allee, bedankt voor dat mooie getuigenis. Hè?
Ja.
Zie het, nooit te oud om te leren, heb je het.
Nee.
En mag het ook voor ons een bemoediging zijn om te zien hoe dat God werkt. Hè? Trouw aan Jezus. Mm-hmm. 80 jaar trouw aan Jezus. Hè? Vader, we danken u, Heer, voor Vivette, Heer. U bent inderdaad een machtig God, een getrouwe God. En vader, we zingen het soms, Heer, maar mogen wij het ook echt ervaren in ons leven dat u inderdaad trouw bent. Heer, door het levensverhaal van Vivette mogen we horen dat het ook met moeite en lijden te paard is gebleven, Heer, maar dat u toch, ondanks alles, Vivette hebt bemoedigd en dat ook zij trouw is gebleven omdat u trouw bent, Heer. Heer, dank u wel voor het leven van Vivette, Heer, ook voor de nieuwe stap die ze zet hier in onze gemeente, dat ze zich ook mag thuis voelen, dat ze ook mag een biddend iemand mag zijn voor de gemeente, Heer, dat ze mag een voorbeeld zijn en zoals ze zelf heeft aangehaald, een getuige van uw naam, Heer, in woord en in daad. We danken u, Heer, dat gij onze Vader zijt, dat we inderdaad Jezus hebben die ons verzoent, de enige middelaar tussen ons en u, God. En dat we de Heilige Geest mogen hebben, Heer, die ons aanhanden de weg telkenmaal opnieuw leert. Heer, welk een voorrecht hebben we niet. Dankbaar zijn we, Heer, voor al die dingen die Hij ons geeft. Ik bid u voor het gezin en de kinderen ook van Vivette, Heer. Wilt u ook daar verder gaan, ook voor de kinderen die nog niet tot bekering zijn gekomen. Dat ook zij, dat u de gebeden van Vivette daarin ook verhoort, Heer. En dat ook zij mag zien dat haar kinderen en kleinkinderen, Heer, ook tot bekering mogen komen. Vader, dat vragen we in de naam van Jezus. Want u bent onze God en we noemen u Vader. En we danken u, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Allee, welkom, Yvette. We gaan, okay. En hopelijk mogen we je echt thuis voelen hier, hè?
Ja, dat hoop ik, ja.
En God zegen.
Dank u wel. Thank you.
Goedemorgen. Mooie getuigenis, Vivet. Dank je wel. Ik wil dan ook daarvoor danken. We gaan vandaag kijken naar de brief van Efeziërs, hoofdstuk 4. En dat gaat over een leven van vergeving. Dus we zijn hier echt... Ja, het is goed dat we terug samen kunnen komen... En we zijn in een periode, momenteel echt, dat we steeds samen zoeken naar wat het betekent, wat het is om een leven te hebben als christen. En iedere keer, als we in aanraking komen met God, dan dat gebeurt af en toe, niet altijd, maar af en toe als dat gebeurt, dan groeit er in onze verlangen om blijvend op weg te gaan met hem. En het is goed, want de voorbije tijd hebben wij ook... heel wat nagedacht over verschillende onderwerpen. En ook deze ochtend hebben we nagedacht over wie dat God is. Ik herinner me een tijdje geleden had Jan het over dat we niets anders kunnen dan dankbaar zijn. Jan had het echt over dankbaarheid naar God. Dankbaarheid naar alles wat dat er gebeurt. Op een bepaald moment hadden we het ook over het besef dat God ons lief heeft. En dat die liefde ons vervult. En als liefde ons vervult, dan ook liefde hebben voor anderen. Dus we hadden het eerst over dankbaarheid en daarna hadden we het over liefde. Ik herinner me ook nog een boodschap van Stefan ooit, dat hij dat over genade. Het besef dat we allemaal fouten hebben, maar dat God ons terugneemt. Niet om wat we doen, maar om wie dat hij is. En dan het ook nog over, kunnen we nog over zending ook, op een bepaald moment. Hoe we het praktisch kunnen brengen door gebed, door te geven en door zelf te gaan op zending. Dankbaarheid, liefde, de genade en zending. En toch kan het zijn dat je, ja, ook al ben je steeds dankbaar, ook al weet je wat dat die liefde is, en ook al besef je van die genade, ja, er zijn ook momenten dat je toch vragen hebt. Waarom leek ik vast te zitten? Waarom heb ik het zo moeilijk? Als ik er niet over nadenk, lijkt alles oké. Maar op het moment als ik begin na te denken, ja, waarom voel ik me zo onrustig? Ik mis toch soms die vrede en blijdschap. Daar mag het hebben over echt over zonde vandaag en over vergeving. Dat is iets wat dat ons ook kan helpen. En de brief van Efeziërs is daarin een mooie brief. We gaan vandaag kijken. Ja, gewoon kijken wat dat die brief ons leert. We gaan samen lezen in Efeziërs. Hoofdstuk 4. En we gaan lezen vanaf vers 17. Ik heb jullie trouwens ook een blaadje meegeven. Dit helpt jullie om mee te volgen, ook om achteraf om erover na te denken. Dit is Paulus, die een brief schrijft aan de gemeente in Efeze. Dit zeg ik dan, en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretige winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtigheid en gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af, spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, steel niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij kan mededeling aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij goed hebt, tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees tegen elkander vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. We gaan vandaag kijken naar twee delen. De boodschap bestaat uit twee delen. Het eerste deel is kijken naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Wat is de algemene bedoeling geweest van Paulus? Het tweede deel gaan we kijken naar zonde, boosheid en vergeving. Laten we kijken naar de brief van Efeziërs. Ten eerste, wat is de bedoeling van die brief geweest? Nu, het is echt een aanrader. Als jullie eventjes niet weten wat je moet lezen, dat je zegt, oké, ik ga de Bijbel lezen, maar ik weet niet precies wat. Neem eventjes deze brief van Paulus aan de Efeziërs. Het is goed om het dus een paar dagen door te nemen, een paar weken misschien door te nemen, het te lezen, te bidden, te danken. Het zijn zes hoofdstukken. Het is geen heel lange brief. En het is onder andere een bemoediging voor jullie allemaal, voor de christen, wat het betekent om christen te zijn. Wij hebben dan allemaal een nieuw leven. En Paulus legt dan uit wat dat die nieuwe leven betekent. Er staat advies in en oproep om goede dingen te doen. Steel niet, lieg niet, verdraag elkaar. Je zou denken, oké, ja, dit zijn toch allemaal tips en advies dat we ook in andere bewegingen kennen in de wereld. Klopt. Maar het grote verschil in deze brief is dat ja, je doet het goede niet voor jezelf, niet uit jezelf. Je doet het niet omdat het goed is omdat je iets hoopt te verdienen, maar je doet het allemaal, al het goede ga je beginnen te doen omdat je beseft wie dat je bent. En dat is ook de grond van deze brief. Dus Paulus heeft echt over van, hey, jullie allemaal, jullie hebben allemaal een nieuwe identiteit gekregen. Jullie waren op zoek naar jullie eigen identiteit, maar jullie hebben die gevonden. Jullie worden er constant aan herinnerd dat jullie bij God horen. En dat er diep in jullie, diep in ons, iets nieuws zit. En dat is de motor achter alles wat we doen. En daarover had echt de brief. Dan, oké, jullie nieuwe identiteit, jullie nieuwe motor. Dit is jullie nieuwe leven. En daar moeten jullie zo leven. Het is echt een herinnering aan wat dat God deed. We hebben allemaal fouten. En ja, het is mooi, het werd al voorkomen tijdens de getuigenis, maar ook wat dat gisteren ervoor kwam. Van kijk, we hebben allemaal fouten. En Jezus nam die op zich. En daarom komen we bij God komen. Nu, altijd. We worden ook eraan herinnerd dat we één zijn. Wij zijn één geest. Wij hebben één geest. We hebben één geloof. We hebben één God. Één bekering. Één lichaam. Eén liefde. En toch zijn we allemaal verschillend. Er zijn verschillende gaven. Er zijn verschillende karakters. We vullen elkaar aan. En daaruit leren we dan ook dat het evangelie voor iedereen is. Voor de Jood, voor de niet-Jood. Voor mensen die vroeger katholiek waren. Voor mensen die moslim waren. Voor mensen die van boeddhistische afkomst hadden. Of hindoeïsme. Het is voor iedereen. In Christus zijn we allemaal gelijk. En dat sluit Paulus dan ook op een bepaald af van, hey, kijk, jullie zijn allemaal de heerlijkheid van God. Jullie zijn allemaal het beeld van God naar deze wereld. En dat betekent dat we allemaal een grote verantwoordelijkheid hebben. Wij brengen God. Wij tonen God aan mensen. Wij hebben de plicht om eigenlijk het goede leven na te streven. Omdat we uiteindelijk God zullen tonen naar de mensen. We hebben de grote verantwoordelijkheid. Dat is dat we moeten beseffen. En anderzijds leert Paulus ons ook dat het, hoewel dat we een grote verantwoordelijkheid hebben, we krijgen ook rust. Want het is God die ons lief heeft. Los van wie dat we zijn, los van wat dat we hebben gedaan. En het is God die alles doet. En dat geeft ons dankbaarheid. Het geeft ons een geruststelling. Want het is God die het allemaal doet. Dus wat gebeurt er in het leven van een christen? Mensen in het algemeen die worden geraakt. Ook mensen die God leren kennen, die worden geraakt. Die worden vernieuwd van binnen. Door de geest, door de liefde. De oude mens verdwijnt en stap voor stap gaan we zo op weg gaan. Dit is eigenlijk in kort samengevat wat de brief is. Aan de Efeziërs. Dus neem het echt mee de komende weken. Dat is echt tof. Maar vandaag gaan we eigenlijk echt focussen op boosheid, zonde en vergeving. Kom aan het tweede deel van de boodschap. Dus Paulus heeft het constant over, ja, jullie hebben een nieuwe identiteit. Jullie zijn een nieuwe mens geworden. Jullie moeten de oude mens wegdoen. En wat is de reden? Waarom moet die oude mens nu weg? De oude mens moet weg omdat het een zondige mens is. En ja, we spreken vaak over de zonde. En ja, de zonde is slecht, de zonde, ja, je moet van de zonde afraken. Maar waarom wordt er dan zoveel gesproken over de zonde? Ja, wat is er zo erg aan de zonde? Wat is er zo groot aan die zonde? Dat we er zoveel aandacht aan moeten geven. Dit is wat we nu gaan kijken. Dus in dit gedeelte gaan we kijken naar de zonde, naar boosheid en naar vergeving. Drie zaken. Eerste punt is de zonde. Waarom moeten we zoveel spreken over zonde? Wie bepaalt nu wat dat er zonde is? En waarom is er zonde? Nu, dit is wat je moet beseffen. Wij allemaal... Wij hebben het leven gekregen. We zijn gemaakt. En als we gemaakt zijn, dan betekent het ook, ja, we leren ook dat we gemaakt zijn met een doel. Alles is gemaakt met een doel. Wij zijn gemaakt met een doel in ons leven. Wij zijn gemaakt allemaal voor iets. En wanneer iets wordt gemaakt voor iets, betekent het automatisch dat er een juist gebruik is van iets en een fout gebruik. Een voorbeeld. Stel, er wordt een apparaat gemaakt. Ik heb al eens voorbeeld gegeven. Er wordt een koffiezetapparaat gemaakt. Of ja, een koffiezetapparaat gemaakt. Dit is een koffiezetapparaat. Het is gemaakt om koffie te zetten. Het is niet gemaakt om bijvoorbeeld... Om soep te gaan mixen. Dat ga je niet doen. Als je dat probeert, ga je het apparaat kapot maken. Een ander voorbeeld heb je ook. Bij auto's heb je ook dat ding. Je hebt Formule 1 auto's. Die zijn gemaakt, sportwagens, die zijn gemaakt om op een vlakke weg te rijden. Die zijn geoptimaliseerd om snelle, om hoge snelheden te maken op een baan die perfect is. Terwijl dan heb je die terreinwagens, die zijn gemaakt om in de bergen te rijden. Maar omgekeerd, een terreinwagen ga je niet zetten op een circuit. Een sportwagen ga je ook niet zetten in de berg, want die komt vast te zitten. Wat ik bedoel is het volgende. Ons leven is gemaakt met een bedoeling. En God weet op welke manier dat we moeten leven. Zonde zijn dingen in ons leven die ons leven uiteindelijk gaan kapot maken. Is dat niet op korte termijn, dan is dat op lange termijn. De zonde maakt ons, gaat ons leven kapot maken, maar gaat ook het leven van anderen rondom ons kapot maken. Het maakt ons ook, ja, het maakt ons ook tegenover God opeens vuil, nutteloos. Het verwijdert ons van God. En daarvoor mogen we dankbaar zijn dat we, ja, dat we in het algemeen leren wat dat de zonde is. Dat weten we van, ah, dit zijn zaken die jullie leven kapot maken. Dit zijn zaken die het leven van anderen kunnen kapotmaken. Misschien is dat niet meteen, maar op termijn zal het wel gebeuren. Daarom spreken we zoveel over zonde. Een goed gebruik en een juist gebruik van je leven. Weten wat zonde is, is weten op welke manier ik kan leven zoals dat God het heeft bedoeld. Ik kom bij het volgende, boosheid. Dus op een bepaald moment leren we hiervan, kijk, als je boos bent, zonde geniet. Dus wees boos. Je mag boos zijn, maar je mag niet zondigen. We leren dat ook in psalmen. Boos zijn op zich is geen zonde. Op zich, boos zijn is geen zonde. Boos, het feit dat je boos bent, betekent dat er iets in je leven wordt aangevallen. Je voelt je, ja, je voelt je benauwd in je leven. Er is iets in je leven dat weggepakt wordt of aangevallen wordt. En daardoor krijg je energie en reageer het af op iets anders. Bijvoorbeeld, het is 's avonds, de voetbal, ik weet niet, het is 7 uur, het is 8 uur, je hebt kleine kinderen, de kinderen moeten in bed zijn, ze slapen nog niet. Opeens raak je echt boos, je bent echt gefrustreerd, omdat de kinderen nog niet slapen. Ga je naar je kinderen, ga je roepen, en nu is het moment om te slapen. Ik wil graag kunnen kijken naar mijn voetbal. Boosheid. Er zijn 3 manieren hoe dat je kunt boos worden. Op een zondige manier. Ten eerste is woede, getier, gevloek. Je laat het ontploffen naar buiten. Op een zodanige manier ontplof je dat je mensen kwetst rondom je. Dat is de eerste manier. We leren het hier ook. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek. Stop ermee. Een tweede manier. Er is een manier die veel christenen doen. Oké, ik mag het niet naar buiten laten ontploffen. Vaak gaan christenen het gewoon houden voor zichzelf als ze boos zijn. Je houdt voor jezelf. En van binnen ga je kapot. Het vreet je op van binnen. Je wordt zuur, je wordt pessimistisch. Het is een even zondige manier van om te gaan met boosheid. Dus ofwel ontplof je, ofwel hou je het voor jezelf. En dan heb je nog een derde mogelijkheid. Eigenlijk een derde mogelijkheid is eigenlijk het gevolg van de twee. Op een bepaald moment blijf je bitter. Je blijft de schuld steeds steken op de ander. Dus in plaats van te ontploffen, of in plaats van voor jezelf te houden, word je zelf opgevreten, ga je in je boosheid constant zijn, het is de schuld van die ander. Het is die. Het is zodanig de schuld van die ander. En het vreet. Ja, je wordt er bitter van. Op welke manier gaan we er dan wel mee omgaan? Je weet, je mag niet ontploffen. Je mag het niet laten opvreten. Je mag niet de schuld zetten op de ander. We leren hier uit deze passage dat je kunt boos zijn, maar zondig niet. Neem je boosheid mee en denk erover diep in je hart. Gebruik het om jezelf te kennen. Het is een soort waarschuwing. Boosheid is een soort waarschuwing. Ik weet over boosheid en oplossing. Het is moeilijk om oplossing te vinden. maar ik kan het wel achteraf over nadenken. Achteraf kun je nadenken van, ja, waarom was ik boos? Wat is hetgene dat mij zo belangrijk was in mijn leven, dat ik zo boos moest worden? Je kan het wel gebruiken om achteraf na te denken wat dat de belangrijkste zaken zijn in je leven. Het voorbeeld die ik gaf van, je zit voor de tv, je bent boos op je kinderen. Op dat moment vond jij voetbal belangrijker. Vond je eigen tijd belangrijker. Hij voelde je aangevallen in je eigen tijd. En daarom ging je je kinderen gaan aanvallen. Dan denk je, nou oké, ja, misschien zijn er toch zaken in mijn leven dat ik toch opnieuw moet op een rijtje zetten van, ja, is dit wel het belangrijkste in mijn leven? Wat is de reden waarom ik zo gefrustreerd raak? Waarom reageer ik het zo af op mijn kinderen of op de mensen rondom mij? In je boosheid leer je vaak over wat dat er belangrijk is in je leven. En dan besef je vaak dat het de verkeerde dingen zijn die belangrijk zijn in je leven. Dan besef je, oké, ja, dit zijn niet de zaken die op de eerste plaats moeten staan in mijn leven. En dan ga je ook leren van, oké, ik moet nu achteraf op een andere manier gaan reageren. Misschien ga ik stappen terugzetten. Ga ik proberen achteraf op een normale manier opnieuw terug te gaan naar mijn kinderen of naar mijn vrouw of naar mijn man. Van, ja, kijk, ik was boos. Dat is de reden waarom ik boos was. Nu, in ieder geval, er zijn ook momenten dat je terecht boos mag zijn. Kan. En daarna komen we ook bij vergeving. Wanneer dat we boos geworden zijn, gaan we mensen gekwetst hebben. Gaan we mensen rondom ons gekwetst hebben. Gaan we ontploft hebben. Gaan we onszelf gekwetst hebben. Gaan we de schuld hebben gestoken op anderen. Daarna is er vergeving nodig. En eigenlijk, dat is eigenlijk hetgeen wat dat belangrijk is in het leven van Christen. Een leven van vergeving. Als dat ontbreekt, dan is het iets wat je zal kapot maken om vergeving. Het eerste wat we moeten weten is dat, ja, we moeten vergeving vragen. Nee, vergeving geven aan anderen. Mensen maken fouten, kunnen ons pijn doen. En het is echt belangrijk dat we zeggen van, ja, oké, weet je wat, die fouten zijn gemaakt. Die fouten zijn niet meer. Ze zijn er niet meer. Maar laten we het achter ons laten. Dit is het verleden. En het mag ook geen invloed meer hebben op waar dat we naartoe gaan. We weten ook hoeveel keer dat we moeten vergeven. Er werd de vraag gesteld aan Jezus, hoeveel keer moeten we vergeven? Jezus, ja, permanent moeten vergeven. We moeten permanent mensen vergeven. Continu, altijd. En nu komt het hem. Ik heb het over vergeving. We zijn oké, ja, dat zijn allemaal dingen die we weten. We mogen niet bezondigen als we boos zijn. We kunnen boos worden. We kunnen mensen kwetsen. We moeten vergeven. Maar er zijn mensen die niet in staat zijn om oprecht te vergeven. Wij zijn vaak niet in staat om oprecht te vergeven. En zijn daar redenen voor. Ik ga jullie 3 redenen geven die jullie situatie, die mogelijk toegepast kan worden op jullie leven. Een eerste reden waarom je niet kunt vergeven is omdat je zelf trots bent. Omdat je arrogant bent. Omdat je denkt dat je zelf geen fouten hebt gemaakt. Omdat je denkt dat je de beste bent. Omdat je denkt dat jij het recht hebt. Dat jij zonder fouten bent tegenover de anderen. Op het moment dat je arrogant bent, dat je een trotsheid hebt en dat je zo'n houding hebt, ga je niet kunnen vergeven. Een andere mogelijkheid is ook de omgekeerde. Denken dat je te slecht bent. Dat je niet goed genoeg bent. Je gaat jezelf een beetje... Je gaat jezelf schuldig voelen. Ik ben te slecht voor die andere persoon. Ik ben nooit goed genoeg. Ik verdien het niet. Ik verdien het niet om vrede te krijgen. Ik verdien het niet om vergeven te worden. Of ik verdien het niet om in orde te komen met anderen. Dit is eigenlijk ook een soort van trots. Een trots in die zin van, ja, ik wil het uit mezelf doen. Ik wil het uit mezelf verdienen. Maar ik verdien het niet. Ik wil het echt uit mezelf doen, maar nee. Ofwel ben je te goed, ofwel voel je het te slecht. Of een andere reden. Misschien ben je het gewoon vergeten. Misschien ben je het vergeten... dat er iets fout is gebeurd. Wat dat ging bedoelde was het volgende. De reden waarom je niet kunt vergeven, is omdat je zelf niet beseft dat je vergeven bent. Dat is het net. Jullie zijn allemaal vergeven. Wat dat je ook hebt gedaan in je leven. Jullie zijn vergeven. Door Christus, door God. En als je dit vergeten bent, dat je vergeven bent, dan ga je ook anderen niet kunnen vergeven. Jullie kennen het verhaal van die twee slaven die schulden hadden bij één meester. Je had die ene slaaf, die had, wat is dat? Die had zo, ik weet niet meer hoeveel schuld hij had, maar dat was vergelijkbaar met 15 jaar loon of zo. En op een bepaald moment, ja, die kon het niet meer terugbetalen. De meester vergeeft hem. Oké, makker, slaaf, beste vriend, je hoeft me niet meer terug te betalen. Het is je vergeven, die schuld. Oké. Wat doet hij achteraf? Die komt een andere mens tegen, een andere slaaf tegen, die hem veel minder schuldig was, kon het niet betalen. Wat dat hij doet? Laat hem pakken, gooi hem in de gevangenis. Die slaaf, de eerste slaaf, was vergeten dat hij vergeven was. En daardoor kon hij de andere ook niet vergeven. De boodschap. Denk aan God, wat dat hij deed voor jullie. Wij, in al onze fouten, in al onze zonden, we zijn vergeven. We zijn kwijtgescholden van die fout door Jezus Christus. Ga naar God eerst. Beleid hem jullie zonden. Vraag vergeving. Onderzoek uzelf. Misschien denk je geen fouten te hebben. Ga toch naar God. Ga naar de andere persoon. Vraag vergeving bij de andere persoon. Ga vooruit samen. Vraag vergeving en geef vergeving aan anderen. En dit heeft invloed op het leven van jou en die van mensen rondom jullie. Conclusie. Leven met God is leven van binnenuit, diep van binnen. We hebben iets nieuws in ons. We hebben de liefde van Jezus in ons. Dit is onze motor. Omdat we vergeven zijn, mogen we bij God komen. De geest van God die komt in ons. En dat zorgt ervoor dat wij anderen kunnen vergeven. Het geeft ons dankbaarheid. Het geeft ons liefde voor God. Het geeft ons liefde voor anderen. En het is op die manier dat wij constant worden vernieuwd van binnenuit. En constant krijgen we een nieuw leven. Constant worden we een nieuw persoon. Laten we samen danken. God, dank u wel voor deze mooie dag. Ik ben u dankbaar voor alles wat dat u heeft gedaan. Dank u wel voor het leven. Dank u wel voor het leven van mensen rondom mij, rondom ons. Ik kom tot u vandaag. Wij komen tot u. Met al onze fouten, met al onze tekortkomingen. En we beseffen dat die tekortkomingen, dat die fouten, dat die zonden ons leven kapot maken. En het doet ook schade aan het leven van mensen rondom ons. Maar het doet vooral uw hart pijn. En daarom komen we tot u. We vragen vergeving. We willen echt verzoend zijn met u, Vader. We weten hoe groot uw liefde is voor ons. Uw liefde zorgt ervoor dat we terug mogen komen bij u. We kunnen het niet uit onszelf. Vader, hier is ons leven. Het is in uw handen. Wij hebben u zo nodig. U bent onze Vader. En ons leven heeft enkel zin in u. Ja, we zien u. We zien Jezus aan het kruis. We zien hoe hij de pijn droeg. Ja, we danken daarvoor. Omdat we weten dat hij onze pijn droeg. Dank wel voor het leven. Dank wel voor uw liefde. Dank wel, Vader. Amen. We hebben het ook gehad vandaag over, ja, steeds over Jezus. En Jezus is eigenlijk de sleutel tot alles. Zonder Jezus hebben we geen vergeving gehad. Zonder Jezus kunnen we niet bij God zijn. En dat is ook de reden waarom we samen het avondmaal gaan herdenken. Samen. Ik ga ook vragen aan Jan dat je mij helpt dan. Dus op een bepaald moment was Jezus samen met zijn naasten, met zijn discipelen. En hij was bezig van, ja kijk, ik ga jullie verlaten. Ik ga sterven. Jullie gaan later beseffen wat het betekent. Maar nu, wat ik nu ga doen, blijf dit doen. Wat ik ga doen, ik ga het brood nemen. Ik neem het brood. En ik vraag dat jullie dit iedere keer weer opnieuw doen. Iedere keer als jullie dit brood breken met elkaar. Denk dan terug aan hoe mijn lichaam werd verbroken. Denk dan terug hoe ik pijn heb gehad. Voor jullie. En als je dan de beker neemt, denk dan dat dit mijn. Denk dan aan mijn bloed dat werd vergoten. Ik die stierf. Maar ook dit is het nieuwe verbond tussen jullie en God. Ik heb jullie fouten genomen op mij. Jullie kunnen tot God gaan en zeggen: Vader, ik hoor bij u. En dat is wat we gaan doen. We gaan samen Jezus herdenken. We gaan dankbaar daarvoor zijn. We gaan ook vooruitkijken. Vandaag, morgen, de rest van ons leven met Jezus, met God. En wie gaat er samen met ons gedenken? Dus eigenlijk iedereen die dit gelooft. Iedereen die gelooft in Jezus. Iedereen die gelooft dat jullie door Jezus bij God mogen zijn. Jullie nemen deel aan het avondmaal. Jullie mogen samen herdenken. Jullie mogen samen danken. En dit staat los van uw fouten nu, uw fouten morgen of uw fouten van gisteren. Het is niet jullie, door jullie, door wie dat u zijn of door wat je hebt gedaan, dat je mag komen tot God. Maar het is net door Jezus. En net omdat het door Jezus is wat dat hij heeft gedaan, dat jullie mogen komen. Als je dit beseft, dan mogen we samen dankbaar zijn. Wij samen danken, Jan.
Vader, we danken u, Heere, dat wij inderdaad als kerkgemeenschap, als broeder en zusters dat mogen gedenken. Heere, wat u voor ons hebt gedaan. U hebt u geheiligd. U apart gezet, Heere, voor ons mensen, omdat wij vrijgekocht konden zijn, Heere. En zo vrij tot de Vader mochten gaan. Door Jezus. Heere, dat mogen we nu vandaag, maar in feite elke dag herdenken, Heere. Dat de liefde van de Vader door Christus Jezus is geopenbaard aan ons allen. Heer, dat we daar echt ook werkelijk dankbaar kunnen voor zijn. Dat woorden ons te kort schieten en dat we soms ook echt ontroerd mogen zijn in ons hart om te gedenken dat u die, wij noemen de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Ik Ben die ik ben, omziet naar ons mensen. U hebt ons geschapen en u hebt ons gewild en u wilt ons redden en u wilt ons ook straks in de hemel. En u hebt alles voorzien. Alleen wij moeten geloven en komen. En we danken u, Heer, dat we dat voorrecht hebben, dat we dat vandaag weer ook mogen herdenken, Heer. Het is een geweldig voorrecht, Heer. En ik dank u uit de grond van mijn hart dat ik mag beseffen dat u, Jezus, het voor ons hebt volbracht. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.
Goed. We gaan nog afsluiten met een laatste lied. Het is al verschillende keren aan bod gekomen vandaag. Dat God machtig is, groot, sterk. Maar dat het ook door de naam van Jezus komt. Dus we gaan afsluiten met geen andere naam dan de naam van Jezus. En sta gerust recht. Thank you.
Zijn er nog mededelingen?
En in de namiddag, dus in de namiddag, lieve jullie op te geven, omdat we toch altijd nog beperkt blijven in het aantal mensen. Dus om 14:00 begint hier in de kerk de doopdienst. En dus volgende week, normaal gezien, is het een doopdienst tijdens de dienst. Dan wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag.